Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, woensdag 2 juli is in de leeftijd van 64 jaar, na een kort ziekbed, overleden Stefan Hoberg, laatst wonend aan de Guineastraat 22. De begrafenis heeft vrijdag jongstleden plaatsgevonden op de begraafplaats te Vormt. En in verband met het overlijden daarvan van Stefan zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Psalm 89 en daarvan vers 19. Gemeente, we willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 122, vers 1 en vers 2. Dat was de psalm die ik eigenlijk ook voor de dienst ook had opgegeven. En hem zo ook kenmerkend vindt ook voor de prediking van vanmorgen, waarom we nu samen ook twee versen daaruit zingen. Psalm 122 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. We denken deze morgen na, gemeente, over dat wonder dat Jood en Heiden samensmelten in die ene naam, Jezus Christus. Ik vind deze psalm zo mooi passend. En ook het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Psalm 122 vers 1 en 2. Maar gemeente, luister wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, tot u mogen wij opnieuw naderen. Elke dag, elk uur, elk ogenblik, maar ook elke zondag hier in uw huis. Heer, u brengt ons weer samen als uw gemeente voor uw heilig aangezicht. En dat is zo'n oneindig wonder. U die grote God, die zo heerlijk is, zo heilig. En wij danken uw heilige naam, Heere, voor alles wat u geeft. Voor wie u bent, Heere. O heilig is uw naam. Mogen we zo in diepe eerbied ook tot u naderen, om u te eren, te loven en te prijzen. En Heere, dan zijn wij hier als uw gemeente samen, om het ook te belijden, dat wij vanuit onszelf helemaal niets hebben, Heere, wat u zal bedoelen. Wij zijn mensen die bij u vandaan gelopen zijn, van u afgevallen, en de eigen wegen gekozen, een weg bij u vandaan. Maar wat een wonder, Heere, dat u elke keer, elke zondag, uw woord ook in ons midden open doet gaan. Zodat wij mogen horen dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Heer, als we zojuist uw wet gelezen hebben, dan moeten we het u belijden. O God, wij hebben niets vanuit onszelf. Mensen die geen enkel gebod van u kunnen houden. En Heren, door genade mogen we met jong en oud hier samen zijn in uw huis. Dan bidden wij, Heren, wilt u ook geven dat wij allemaal ook door uw heilig woord worden aangesproken. Dat wij allemaal mogen ervaren dat uw woord een krachtig, tweesnijdend, scherp zwaard is. Om ons te doorstoten, zodat we het moeten gaan uitroepen. O God, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan mag het klinken, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Het ligt helemaal bij u vandaan vast, Heere. En dat is ons behoud. U bent de hoeksteen. En Heere, wat een wonder als wij ook deze morgen samen ook mogen ervaren. Dat nu die scheidsmuur die er van nature was, die hebt u, o Heere Jezus, afgebroken. Zodat Jood en Heiden samen u mogen dienen. En mag dat ook het diepste verlangen van ons hart zijn. Om samen te bouwen op die ene hoeksteen die gegeven is. Ja, dat is die steen die door de bouwlieden verworpen is. Verachtelijk een plaats ontzegd. Maar het is geworden tot een hoofd des hoeks. En Heere, geef dat we daar samen op mogen bouwen. En mogen weten, o God van alle genade, dat u die scheidsmuur weggenomen hebt. En dat er samen eeuwig leven is voor uw heilig aangezicht. Heere, u kent ons met onze noden, met onze zorgen, met ons verdriet. Heere, als we ook met als rouwdragende hier zitten. Een geliefde naar het graf hebben moeten brengen, Elisabeth. Heere, u weet het. En dan bidden wij, wilt u ook haar genadig zijn, troosten met uw liefde. En als wij dan ervaren, Heere, in gemis, kortere of langere tijd geleden, mag het zijn dat onze harten omhoog geheven worden tot u die in de hemel zit. Want we zijn hier met veel meer, die met rouw en verdriet terugkijken. En die de pijn misschien ook juist in deze dagen zou ervaren van geliefden die ontvallen zijn. Te midden van het leven wat ook weer doorgaat, waar ook weer mooie dingen gebeuren. Dan weet u alle dingen, Heere. Mogen we dan de troostende aanwezigheid ervaren dat u het bent die spreekt. Ik ben uw heil alleen. Heere, u bent onze vrede. De scheidsmuur is weggebroken en nu werkt u het door uw Heilige Geest, dat wij samen gebouwd mogen worden tot een heilig huis, gebouwd op die hoeksteen om u de eer te geven. Geef ons zo uw genade, Heere, en zegen ons, ook als we niet alleen hier in de kerk zitten, maar ook thuis meekijken en meeluisteren. Wilt u zelf uw genade verheerlijken en mogen het samen ervaren, één van hart en één van ziel, in uw naam. Heere, wij bidden, ga zo met ons. Zegen, Heere, allen die een taak hebben in deze dienst. Dan bidden we voor onze koster. Dan bidden we voor degene die verantwoordelijk is voor de uitzending. Dan bidden we voor de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En Heer, ook als de gaven worden ingezameld, mag het zijn echt voor u. En mogen ook wij uw mond zijn om te spreken woorden van eeuwig leven. Zegen, Heere, ook de oppas. Ook mogen we daarin ook zien dat onze kinderen ook, de jonge kinderen nog onderwezen worden in uw woord. Wilt u ook dat werk zegenen, Heere? En mogen samen ervaren dat u erbij bent. Heere, zo leggen we elkaar in uw handen. En wij bidden om uw Heilige Geest en om de opening van uw woord. En wij vragen dat, ja, met dankzegging, met eerbied. Maar wij vragen het in uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen en we gaan verder lezen bij Efeze 2. En wij lezen nu Efeze 2 vanaf vers 11 tot en met het einde. Efeze 2 vanaf vers 11 tot en met vers 22. Waar we vorige week hoorden, de verlossing uit de genade. Hè? Uit genade zijt gij zalig geworden. Nu het wonder dat heiden en joden één zijn in Christus. Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang tot door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het hele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En wat hebben we hier ook weer een rijk gedeelte voor ons liggen, waarin de apostel beschrijft wat nou de christelijke gemeente mag zijn. Jood en heiden één in Christus. En we gaan vooral ook nadenken over die laatste paar versen, vanaf vers 19 tot 22, maar we nemen dat hele stukje wel mee, want het kan bijna niet anders. Want hier komt hij op uit en dan zegt hij, Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En jongens en meisjes, even voor jullie, want het is best wel een moeilijk stukje, denk ik. Maar weet je wat de apostel Paulus eigenlijk hier zegt? Hij zegt, eigenlijk is de gemeente, zoals we hier allemaal samen zijn, elk mens afzonderlijk is een steentje. Vergelijk die met een steentje. En wat doe je met stenen? Dat weten jullie wel. Daar ga je een huis mee bouwen, toch? Met stenen. En nou zegt hij eigenlijk, nou eigenlijk, nu heb je Joodse mensen en je hebt heidenen die allebei de Heer Jezus nodig hebben. Maar samen, als ze de Heer Jezus lief hebben, worden ze eigenlijk één groot huis. Elk steentje afzonderlijk wordt opgebouwd. En dan, waar bouwen ze op? Heel belangrijk, je moet een goed fundament hebben. En dat fundament, dat is de Heer Jezus. En nu worden al die steentjes erop gebouwd en er wordt één groot huis voor de Heer. Dat moet je goed onthouden. Daar gaat het vanmorgen over. En daarom zet ik boven de preek samen één. En bij samen moet je hier denken, de Joden en de heidenen, samen één. Gebouwd op dezelfde hoeksteen. En die hoeksteen, daar gaan we zo ook van zingen. Dat is de Heer Jezus Christus. Goed onthouden. Samen één, gebouwd op dezelfde hoeksteen. Psalm 118, die zingt daar namelijk van, en die gaan we ook samen zingen. Psalm 118, vers 11 en vers 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God tot een hoofd des hoeks gelegd. Nou, en dit werk is van God, hè? Dat zingt de psalm. En dan vers 13, gezegend zij die grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al tezamen. Daar wordt de tempel mee bedoeld. Een tempel Gods, dat heeft de apostel het ook over. Psalm 118, vers 11 en vers 13, gemeente. Maar eerst heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. Allereerst, vanmiddag is er geen zondagsschool, jongens en meisjes. Dan maandag 30 juni is in het gezin van Frederik en Rianne Post van de Voorland 11 verblijd met de geboorte van een zoon, die zij Geert noemen. En straks zullen we de Heere daar ook voor danken. Morgenavond is er weer een gebedskring. We beginnen om 8 uur. Dan na afloop van de dienst ligt een nieuwe kerkbode voor u klaar. En aanstaande vrijdag, 11 juli, hopen Fokke Imthorn en Mirte Lindeboom elkaar het jawoord te geven. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in de grote kerk te Blokzijl, in een dienst die om 3 uur begint en geleid zal worden door dominee K.J. Kaptein. Fokke en Mirte hopen tijdelijk in Urk te gaan wonen en ook in onze gemeente mee te leven. We hebben ze de afgelopen tijd al af en toe wel in de kerk gezien al. En daarom vonden we het ook mooi om het ook te noemen. Want daarna zullen zij gaan verhuizen naar IJsselmuiden. En wij wensen hun van harte Gods zegen toe. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor de schuldhelging. En de derde collecte is bestemd voor de zondagsschool. Gemeente, voor alle genoemde data geldt Deo voor lente. En wij zingen nu Psalm 118, vers 11 en 13. Gemeente, jongens en meiden, het is alweer bijna, of het is alweer vakantietijd. Want volgens mij de jonge mensen van het voortgezet onderwijs, die hebben nu allemaal vakantie. En de kinderen die op de basisschool zitten, jullie moeten nog 1 weekje. Maar dat is vaak nog wel een leuke week, toch? Een beetje toeleven naar het afscheid. Vorige week misschien wat schoolreisje gehad. En dan even uitrusten. En dan heerlijk vakantie vieren samen. En het kan maar zo zijn dat wij allemaal straks een beetje wegzwerven van Urk. De een gaat misschien hier in Nederland op vakantie. De ander gaat naar het buitenland op vakantie. En weet je wat dan zo mooi is, vind ik? Dan komt de zondag in de vakantie. En de zondag is Gods dag. Natuurlijk ga je in die vakantie ga je niet anders doen dan dat je dat thuis gewend bent. Natuurlijk niet. Maar je wil de Heere dienen. Dus wat doe je dan? Dan zoek je allereerst misschien van, hey, waar kan ik naar de kerk? En wat is het dan mooi? Dat je misschien wel in de plaatselijke gemeente waar je op vakantie zit, naar de kerk kan. En dat je dan ook in zo'n kerk komt. En soms gaan de dingen net een beetje anders dan bij ons. Maar dat je dan door de prediking of door de gesprekken met de mens, dat je herkenning voelt. 1 in Christus. Wat mooi. Prachtig om dat te ervaren. En toch, u mag best weten, ligt hier bij mij ook wel een gevoeligheid. Ik raad het u aan hoor, om allereerst de plaatselijke gemeente, waar je ook bent in het buitenland, die eerst op te gaan zoeken. Maar u mag best weten, ik zit soms ook wel met een dilemma. Want wanneer ben je nu 1 in Christus? En u mag best weten, daarom ga ik niet naar een Rooms-Katholieke mis bijvoorbeeld in het buitenland. Waarom? Omdat daar ook Maria een centrale plaats krijgt die haar niet toekomt om tot God te gaan. Dan mis ik dat fundament. De kerk van de reformatie heeft daartegen gewaarschuwd en terecht. En soms kom je in preken en dan is de Heer Jezus niet meer als iemand waar je misschien een beetje goed voorbeeld aan kan nemen. En dan ervaar ik juist helemaal niet die eenheid. Dus er zit wel een stuk spanning op. Dan geeft het eerder verwijdering dan gemeenschap. Nou, je mag best weten, wij hopen dit jaar naar Oostenrijk te gaan en nog een weekje naar Zwitserland. En daar hebben wij ook altijd na de gewone dienst van de plaatselijke kerk, want ik vind het belangrijk dat mensen daar ook gewoon naar de kerk kunnen. Daarna hebben wij onze Nederlandse diensten. En dat is zo mooi, dan zitten wij met alle denominaties, zo'n beetje van heel Nederland, zit je bij elkaar in 1 kerk. Dat kan het dus wel. Prachtig. In het buitenland. En dan ervaar je ook door de prediking, en we hebben er daar ook wel, in Zwitserland doen we dat vaker, hebben we ook wel preekbesprekingen en noem maar op, dan ervaar je ook ineens herkenning over kerkmuren heen. En ja, soms is dat wel pijnlijk, dan gaan we weer allemaal naar Nederland en dan trekken we onze kerkdeurtjes weer achter elkaar dicht. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Of zeg ik nu eigenlijk iets heel verkeerds? Ik denk het wel. Als ik zeg, zo gaat dat nu eenmaal. Het is helemaal niet wat de Heer Jezus gewild heeft. De Heer Jezus heeft gezegd, ik wil dat zij allen 1 zijn. En waarin 1? In die ene naam. Jezus Christus. Want wat hoort nu werkelijk bij elkaar? Met alle verschillen die we in Nederland hebben. Dan komen we namelijk bij onze tekstwoorden uit. Dan krijgen we een beeld van een huis. Een huis dat samengebouwd is en die maar 1 hoeksteen kent. Jezus Christus en die gekruisigd. Samen 1, gebouwd op dezelfde hoeksteen. Gemeente, onze schriftlezing begint met de oproep aan de Efeziërs. En dan staat er daarom, gedenkt, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die de voorhuid genaamd werd, van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. En dan zegt de apostel, u was vervreemd van het burgerschap van Israël en zonder God in deze wereld. Als we dat dan lezen in de allereerste plek, ik kan me voorstellen als u meegelezen hebt dat u dacht van, het lijkt wel een beetje op een herhaling van vorige week. Weet je het nog? Waar ging het vorige week over, jongens, meiden? uit genade zijt gij zalig geworden. Maar dat was die tegenstelling die apostel Paulus steeds gebruikte. Een tegenstelling tussen dood en leven. U was dood, toen hebben we het gehoord, wat geestelijk dood is. Onder de macht van de zonde. Maar nu leeft u voor Christus. En als de apostel dan dit schrijft, dan denk je bijna, hé, dat is meer van hetzelfde. En toch is het niet hetzelfde. Ik denk dat we heel goed het onderscheid moeten maken waar het deze morgen over gaat. In die beginversen van hoofdstuk 2 laat Paulus zien wie de Efeziërs door Gods genade geworden zijn. Levend voor God. Ze lagen nog onder de macht van de zonde, maar ze zijn bevrijd van die zonde. Daar heeft de Heer hen uitgetrokken. Maar in dit gedeelte spreekt hij heel bijzonder tot de christenen uit de heidenen. En hij laat zien hoe zij daar stonden tegenover het volk van God. Israël, de Joden. Heidenchristenen, jullie waren mensen van het vlees. Onbesnedenen. Dat stukje voorhuid, dat zat nog aan jullie. Dat was het zichtbare bewijs dat jullie helemaal niet deelden in de verbondsweldadigheden die God jullie gegeven had. Jullie hoorden er helemaal niet bij. Niet horen tot Gods verbond. En jullie doen er goed aan om je dat te blijven herinneren. Herinner je jezelf eraan hoe ellendig jullie toestand was. En nu zit je hier en nou zeg je misschien, moet dat nou? Moet je nou steeds herinnerd worden aan die moeilijke situatie wat je vroeger had? Daar was voor deze mensen toch niks goeds aan, die heidenen waren. Nu zijn ze toch door Christus dichtbij gekomen, dat is toch alleen maar mooi. Waarom moet je je dan herinneren aan datgene wat je niet was? Want ze leefden ver bij God vandaan. Toch, zegt de apostel, is het nodig. Paulus acht het nodig dat de Efeziërs uit de heidenen het goed blijven bedenken. Het is heel goed dat wij dat bedenken. Wat is je verleden? En nu noem ik u en jou. Als wij opgeroepen worden om te gedenken. Ja, zeg je. En je zit hier en je zegt, nou moet dat? Mijn verleden is echt niet zo fraai hoor. Als ik terugdenk in mijn verleden, mijn eertijds, dat is helemaal niet zo fraai. En misschien zit je hier, hè, op dit moment, met gebed in je hart. En je hebt er nog elke dag last van. Bij je eertijds. Misschien roep je zelfs met David uit. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Gemeente, wat kan het verleden onvoorstelbaar op je drukken? Absoluut. En jongens en meiden, besef dat. Dat wat je nu doet, grote gevolgen kan hebben voor wat je later bent, voor wie je later bent. Zeg nou niet, ah, ik ben toch maar één keer jong, ik mag toch ook wel eens wat, zeg. De Bijbel is glashelder. Het loon van de zonde is de dood. Dus het maakt uit wat jij als jongere uitspookt voor je hele verdere leven. En je kent die uitspraak misschien vast wel, hè? Eén ogenblik van onbedachtzaamheid maakt dat men jaren schrijdt, jaren huilt. Het is echt waar. Maar waarom moeten die Efeziërs gemeente nu terugdenken aan het verleden? Waarom moesten ze er nou aan denken? Weet je dan waarom? Omdat je dan ziet hoe onvoorstelbaar groot Gods genade is. Omdat je dan namelijk het wonder gaat zien. Dan zeg ik het nog een keer met een mooie lied, Amazing Grace. Hoe was dat ook alweer, die vertaling? Wonderbaarlijke genade is het, die mij als een arme stakker redde. Ik was verloren, Maar ik ben gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Dat is het wonder. Dan ga je alleen maar God groot maken om die genade. Dat is teruggrijpen namelijk op het verleden. Dan zie je Gods oordeel over je leven. Maar dan laat de Heere Jezus zien. Aan de ene kant, ik ben een heilig God. Want de Heere stapt nooit zomaar over onze zonde heen. Echt niet. Ook niet over de zonde van je jeugd. Echt niet waar. Ik had van de week nog een gesprek met iemand. En dat was mooi, toen hadden we het er samen over. Toen zeiden we, inderdaad, hè, stel je voor dat ik nu alleen hier vanaf de preekstoel u alleen maar zou verkondigen. God is liefde hoor, God is liefde. En je hoort maar één kant van de zaak. Wat is dat voor een evangelie? Dat is een evangelie van niks. Want dat laat niet zien en doet geen recht aan wie God is. Dat hij een heilig God is. Dat God toornt over de zonde. Maar wat nou een wonder wordt. En ik geloof dat dat gemeente het wonder van zalig worden is. Dat is namelijk tegen die inktzwarte werkelijkheid van ons zondige bestaan. Dat Christus in de wereld gekomen is. En dan ga je het alleen maar uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat God dan in genade aanziet. Dan doet elke zonde je pijn. Dat kan niet anders. Zelfs die zonde van je jeugd. Daarom hoor je David roepen tot God. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. En u mag best weten. Dan kan ik het echt niet begrijpen. Dat er ouders zijn. En die zeggen dat hun kinderen het pad van de zonde op zien gaan. En die zeggen, ach ja, ik ben vroeger ook jong geweest. Hè? Het zal toch wel goed komen. Hè? Dan zeggen ze eigenlijk, bij mij is het volledig goed gekomen. Die jongeren die zich te buiten gaan aan drankmisbruik. Of wat dan ook. Ik kan het niet begrijpen. Dat mensen dan zeggen, ik was vroeger ook zo. Dan snap je niet hoe groot de macht van de zonde is. Dan snappen we niet de geestelijke strijd waar de apostel ook in de Efezebrief over schrijft. Waar we in verwikkeld zijn. Hoe de duivel ook op Urk probeert onze jongeren weg te trekken bij God vandaan. Opdat ze in de goot belanden. Opdat ze helemaal bij God vandaan losraken. En de wereld in diep ongeluk storten. Dat is het, gemeente. Dat is zijn doel. En gelukkig mag de Heere hier zijn kerk hebben in de Bron. En op zoveel plaatsen nog op Urk. Maar laten we de Heere vurig smeken. Want het is een geestelijke strijd die we ook hier ervaren. Laten we er nooit makkelijk over denken. Daarom, Efeziërs, kijk naar je eertijds. Kijk naar waar je vandaan gekomen bent. Dan leer je op waarde te schatten van wat je nu gekregen hebt. De reformator Calvijn die zegt hierbij, bij deze tekst, hij zegt, we hebben maar een heel kort geheugen als het om genade gaat. En dat is zo. Wij denken maar zo kort. Maar de Heer overziet alles. Wij moeten het steeds weer in herinnering krijgen. Terugkijken is nodig. Je was zo ver van God verwijderd. Jullie, tussen Jood en Heiden, zat een hele grote scheidsmuur. En wat een wonder dat jullie nu in Christus zo dichtbij gekomen zijn. Want dat gaat de apostel in het vervolg duidelijk maken. Christenen uit de Heidenen. Jullie waren zonder Christus. Zonder burgerrecht. Zonder verbond, met al die voordelen en zonder hoop. Ja, zonder God in deze wereld. Heidenen, geen burgers van dat koninkrijk van God. En dan staat er in de verbonden, ze lag niet onder de verbonden. Mooi, dan staat er hier het meervoud, heel belangrijk. Al die rijke beloften die aan zijn volk gegeven waren. Steeds weer dat God trouw was. En opnieuw sprak tot zijn volk. Opnieuw het verbond bevestigde. Steeds weer verbonden. Een veelheid, een macht. Dat alles was zijn volk toebedeeld. Tot op de dag van vandaag. Dat geloof ik, gemeente. Dat zien we voor onze ogen gebeuren. Die beloften die er staan voor zijn volk. En heidenen, jullie stonden daar heel ver bij vandaan. Er gaapte een onuitwisbare kloof tussen het volk van God en jullie. En het ontbrak jullie aan de ware kennis van God, die zich aan zijn volk bekend gemaakt had. Jullie konden die naam niet spellen, ik ben die ik ben. Jullie wisten geen eens wat het was. Ja, jullie waren ver van dat Joodse volk verwijderd. En als Jood wist Paulus als geen ander hoe groot die kloof was. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. En het Joodse volk had in die tijd een geweldige minachting gemeten voor de heidenen. Zij hadden een bevoorrechte positie. En Joden in die tijd durfden gerust te zeggen dat heidenen geschapen waren door het vuur van de hel. Zo klonk dat. Misschien heb u pas dat artikel nog gelezen. Ik meende een paar weken geleden in het Reformatorisch Dagblad, waarin staat van ja, jullie hebben het wel heel erg over je oudste broeder, die jullie zo lief heeft, maar heeft het Joodse volk jullie ook zo lief? Nou, ik denk uiteindelijk is dat helemaal niet de vraag. Het gaat erom wat God van ons vraagt, als het gaat om liefde voor het Joodse volk. Maar er zit misschien wel iets in, hè? Van misschien even de christenen, hè, ook het Joodse volk wel lief. En andersom ligt er toch een wat ambivalente verhouding. En daar heeft de geschiedenis zeker niet aan meegeholpen. Dat begrijp ik allemaal. Dat is zo. Want ik las in de verklaring gemeente dat het in die tijd waarin de apostel Paulus deze brief schrijft, dat het zo was dat als een Joodse jongen een heidens meisje trouwde, of andersom, maar ik denk dat het eerder zo ging in die tijd, dan regelde zijn familie voor hem of voor haar een symbolische begrafenis. Dan was het dus alsof die jongen al gestorven was in zijn leven. Zo groot was de kloof tussen Jood en heiden. En misschien voel je nu een beetje, daar moest ik aan denken toen ik dit gedeelte ook voorbereidde. Dat zie je natuurlijk in onze reformatorische traditie ook, hè? Wat op zich natuurlijk ook iets moois heeft, kom ik straks ook nog wel op, over als het gaat om die muur. Maar dan zie je van, ja, als nou je een zoon of een dochter hebt die met een heidens meisje of een heidens jongen thuis komt, dan heb je daar verdriet over. Omdat je weet van, hé, dit wordt scheiding, dit wordt moeilijk, dit kan niet. Dan voel je de spanning daarop, hè. Dat gaat niet samen, dat. Maar dat waren jullie, zegt hier de apostel Paulus, Efeziërs, jullie waren diegenen die ver af waren. Die heidenen, die helemaal niet bij het volk van God hoorden. Maar, zegt hij dan, hoor je het weer, vorige week ook, hè. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. En nu, maar nu. Weer die tegenstelling die bij God vandaan komt. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, naderbij gekomen door het bloed van Christus. Hier vallen Joden en heidenen samen in die ene persoon, de Messias. En we gaan nu gemeente richting onze tekstwoorden. Want hij is onze vrede, zegt de apostel, die ons één gemaakt heeft, samen één, gebouwd op dezelfde hoeksteen. Die muur, die scheidsmuur tussen jullie is opgeheven. Namelijk die muur, zo werd de wet namelijk ook wel genoemd. Waar de wet van God onderhouden werd, daar was er een veilige muur, een goede muur aanwezig. Maar als je Gods wet niet hield, dan brokkelde die muur af. Wij hebben een grotere moraal, dachten de Joden, want wij hebben de wet van God. Wij zijn die sterke muur. Nou, hier zie ik ook iets moois in. Juist die wet heeft het Joodse volk alle tijden van hun leven beschermd. Die Torah van Mozes, ook die wetswoorden waar de Heere Jezus zegt, waar de Heere zegt dat hij voor dat volk wilde zorgen. Uit liefde die wet gegeven, als een veilige muur, een omtuining. Zoals wij toch eigenlijk ook wel kunnen zeggen, waar we misschien nu ook de spanning van ervaren, op zich dat wij samen in een reformatorische gezindte waren, waarin de dingen ook hier op Urk nog zijn zoals ze zijn, is ook omdat we een veilige betuining gehad hebben van Gods wet. We willen naar Gods wet leven, we hebben het nodig. We hebben die veilige betuining nodig. Maar als dat afbrokkelt, waar blijven we? Kijk naar de heidenen. Kijk hoe het gegaan is. Alleen het dringt op allerlei manieren onze broekzakken binnen en onze huizen binnen. Het is bijna die veilige omtuining niet meer vol te houden. Daar zie je ook de scheidslijn, de pijn. Maar hier zien we namelijk het wonder wat er gebeurt. Kijk nu. Door hem, zegt de Heer, hebben wij nu beiden toegang tot de Vader. Die wet, wie is de vervulling daarvan? Dat is de Heer Jezus Christus die gekomen is om die wet te vervullen. Die scheidsmuur is afgebroken. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt. De Heer Jezus heeft verzoening teweeg gebracht. En ineens staan Jood en Heiden samen voor hem. Wat een wonder. Jullie zijn niet meer vreemdelingen, geen bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen, huisgenoten van God. En jongens en meisjes, kennen jullie dan de geschiedenis waar dat voor het eerst heel duidelijk wordt? Ik denk dat dat een beetje een moeilijke vraag is. Misschien als ik zeg, dat was in het boek Handelingen. Wie weet er dan waar het zo duidelijk was dat het nu ook voor de heidenen was? Ga je nog een beetje helpen? Het was Petrus, apostel Petrus, die het bijna niet kon geloven. Hij kon het niet. Het was toen met Cornelius, de mannen van Cornelius aan de deur klopten. En toen kreeg Petrus dat visioen te zien, dat laken met die reine en onreine dieren. Daar zie je het in één keer. Toen kreeg Petrus het helder. Dat evangelie, ja, beginnende vanaf Jeruzalem. We hebben er zojuist van gezongen. Maar het mag de wereld ingaan. En gemeente, als je dan dit gedeelte van de apostel leest, hè, dan buitelen de beelden over elkaar heen. Want echt waar, als je het vers voor vers gaat doen, ik denk dat wordt veel te veel voor u. Ik moet me beperken, ook hierin. Want die heidenen, dat zijn nu huisgenoten van God. En dan gaat de apostel Paulus dat beeld gebruiken van dat huis. De kerk als huis van God. Jood en heiden. En jongens en meisjes, dat zei ik net al. Je ziet dat voor je, hoe zo'n huis gebouwd wordt. Maar ja, ik zei het al, waar begin je? Om een goed huis te bouwen, moet je eerst, misschien heb je het wel eens gezien, dan gaan ze eerst een hele fundering uitgraven. Dan moet eerst de diepte in. En dan worden er van die betonnen randen gemaakt, hè? Voor zover ik dat allemaal kan zien. Hè? Dan moeten waarschijnlijk, ik weet niet hoe dat op Urk zit, maar heipalen onder. Moet vast zijn. En dan ja, als het fundament goed is, dan kun je daarop gaan bouwen. En dan worden er stenen opgezet, kozijnen geplaatst. Nou, betonnen vloeren aangebracht, een dak erop. En dan uiteindelijk het huis compleet. Wat bedoelt de apostel Paulus nu met dat fundament? Dan zegt hij, dat zijn de woorden van de apostelen en de profeten, waarvan Christus zelf de hoeksteen is. Nou, verklaarders zijn het hier wat niet over eens, gemeente, of nou de apostelen, dat is wel duidelijk natuurlijk. Maar wie dan, zeg maar, de profeten geweest zijn, zijn dat latere apostelen geweest, omdat het er hier voor staat? Ik geloof nee. De apostelen hebben niks anders gedaan dan terugverwezen naar de profeten. De apostel Paulus was er zelfs een voorbeeld van. Doorkneed in het Oude Testament. Doorkneed in de Tora. Hij wist ervan. Juist ook de apostelen hebben niks anders gesproken dan dat. De apostelen en de profeten, waarvan Christus zelf de hoeksteen is. En we moeten nooit vergeten, gemeente, dat onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, zelf een Jood was. Toen hij als mens op de aarde rondwandelde. Nog veel meer doorkneed dan de apostel Paulus in de Tora. En met niet aflatende ijver preekte hij. Hij was zelf namelijk de vervulling van die profetie. Van de week, mag u best weten, hebben we bij de rouwplechtigheid van Stef Hoopberg, hebben we samen Jesaja 53 gelezen. En ik vind dat zo'n heerlijk gedeelte, gemeente. Daar valt je hart weer bij. Als je ziet hoe rijk het is wat Jesaja daar uitstalt. Als een lam is hij ter slachting gegaan. Wat stom is voor het aangezicht van de scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Hij is om onze overtredingen verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Dan kun je het wonder niet opgemeten. Als je dan ziet wie de Heere Jezus is, in al zijn heerlijkheid, in al zijn schoonheid, staat de profeet. En Paulus zegt, kijk nou, heidenen, jullie mogen zomaar die woorden tot je nemen. Je mag het weten, hij is gekomen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Oh, wat ben je dan rijk, gemeente, als je dat mag weten. Gemeente, jongens en meiden, weet je dat? Hier gaat het om. Dat je zo in eenheid verbonden mag zijn met Christus. Christus, de vervulling van al die beloften. En nu hoeven de Joden niet meer te twijfelen aan hun Messias. Want hij is gekomen. En laten we heel duidelijk zijn. Ook de Joden nu hebben de Messias nodig. Net zo hard nodig als de heidenen. We kunnen nooit zeggen, zij zijn al een stukje op die weg. Oh nee, zonder Christus gaat een Jood verloren. En zonder Christus gaat een heiden verloren, gemeente. En Jood en heiden worden werkelijk opgeroepen om te bouwen op dat ene fundament. Jezus Christus. O Efeziërs, of je nu van Joodse kom af bent, of een heiden, één gebouwd op diezelfde hoeksteen. En wat worden jullie dan? Want dat geeft hij aan. Een heilige tempel van de Heere staat er. Dat is een kerk. Een heilige tempel. Iedereen mag afzonderlijk daar deel van uitmaken. Maar uiteindelijk is er maar één kerk. En daar zitten we dan. Hier op Urk, in de Bron. En we zeggen nou, één kerk. Hoeveel kerkgenootschappen hebben we alleen al niet op Urk? Wat zegt de Heer Jezus dan? Ik wil dat zij allen één zijn. En hij heeft met niet aflatende ijver voor zijn verbondsvolk ook hen opgeroepen om het bij hem te zoeken. Dus de Heer Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u als een hen bijeen willen vergaderen, haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Dat zal altijd eigen schuld zijn als wij daar bij hem vandaan gaan. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is verschrikkelijk. En ook wij, we worden opgeroepen om één te zijn, nog steeds. Oh ja, één in gebed, dagelijks biddend voor onze oudste broeder. Oh ja, zeker, het Joodse volk, opdat zij mogen komen tot de erkenning. En we weten het, dat de Heer Jezus zijn belofte, dat de Heer zijn belofte waar maakt. Die belofte die nog uitstaat, die belofte die we met rijkhalsend verlangen naar uitzien, naar de vervulling daarvan. Zeker waar, ook hier, het Joodse volk, delend in de verbondsbelofte. Maar ik trek de lijn ook wat breder. Als wij dit thema gaan uitwerken, gemeente, samen één, gebouwd op dezelfde hoeksteen. Wat zegt dan onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de kerk? Eén heilige vergadering, enkelvoud hè, één heilige vergadering van ware christgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus. En dan staat er, deze is er al vanaf het begin van de wereld geweest en zal er zijn tot het einde toe. En wat is het kenmerk? Christus is hun eeuwige koning, die niet zonder onderdanen zijn kan, verspreid over de hele wereld en toch samengevoegd en verenigd met hart en wil in één en dezelfde geest door de kracht van het geloof. Zo'n prachtige definitie van wat de kerk is. En ik geloof dat dat hetgene is wat de apostel Paulus ook hier bedoelt. Die kerk kent maar één fundament. Dat is Christus. Op hem rust het hele gebouw. Letterlijk staat er hier voor het Grieks, voor de hoeksteen, de eindhoek. En dat is wel mooi. Die hoeksteen die was in die tijd voor iedereen zichtbaar namelijk. Die was onmisbaar voor de fundering. Dat was een grote, rechthoekige, gekapte steen, die eigenlijk als die fundering afgerond werd, eerst geplaatst werd. En wij hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal laserapparatuur, waar je precies, zeg maar, dat gebouw uitmeet en opzet. Maar in vroeger tijd was die steen, dat was eigenlijk het oriëntatiepunt waar dat hele huis op gebouwd werd. Die bleef ook altijd zichtbaar namelijk. Hey, iedereen wist, als je bij een huis kwam, dat is de hoeksteen. Nou, zo is het met Christus. Dat is het oriëntatiepunt. Deze moet er steeds in het oog gehouden worden. Ook bij de verdere bouw van het huis. En dat beeld gebruikt de apostel om aan te geven wie de Heer Jezus is. Zo is alles wat de apostelen en de profeten geschreven hebben, daarop afgestemd. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het richt zich alleen op hem. Doet u het ook, gemeente? Richt je alleen op hem, die hoeksteen. En ja, dan komen we bij alle verschillen, hè, die we vandaag in de kerk zien. Dan kunnen we toch ook allereerst vaststellen, gemeente, dat er maar één kerk is. Volgens mij, Lucas, die speelde het net voor de dienst. Hè? De ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond, geschapen hem ter ere. De bruid van zijn verbond, toch? Die dankt aan haar dood het leven. Hij is haar bruidegom. Want God, zo staat geschreven, ziet naar zijn dienstmaagd om. Door God bijeen vergaderd, één volk dat hem behoort. Ja, Israël. Ja, wat een wonder. De heidenen ingelijfd als die wilde lood. In die aloude stam. Wat een wonder. Als kinderen van één vader, één doop, één geest, één woord. Ze offert allerwege de kerk u ten lovend prijs. Eén naam is aller zegen. Eén brood is aller spijs. Ja. Maar ja, dan zegt iemand vanmorgen, die zegt, nou ja, mooi lied, wat zingt over eenheid en zo. Maar die eenheid is wel ver te zoeken, hoor. Al die verschillen. De een zegt, bij ons moet je zijn. Om helder licht te hebben op de doop in Christus. De ander zegt, nee, als je bij ons niet komt, dan kan het niet, hoor. Echt niet. Dan kun je geen eens bekeerd worden als je niet bij ons kerkgenootschap aansluit. Dat is verschrikkelijk. Dat is in strijd trouwens met het Nederlandse geloofsbelijdenis. De kerk over de hele wereld. En wat een strijd en ellende levert dit op, hè, tussen gezinnen, tussen families. Ach, op Urk weten we er alles van, gemeente, echt. En toch belijden we deze morgen één heilige, algemene, christelijke kerk. Of zoals de apostel zegt, want door hem hebben wij beiden door één geest toegang tot de Vader. Daar ligt het. Ja, wij geloven, gemeente, dat die kerk een werkplaats is van de Heilige Geest. En daar waar de Heilige Geest werkt, daar doet hij ons steeds richten op de Heere Jezus alleen. Daar werkt hij, ook hier in de bron, een werkplaats van de Heilige Geest. Waar mensenharten gericht worden omhoog. En prachtig. Maar hoe zit het dan met al die andere werkplaatsjes? Laten we het dan maar heel cru zeggen vanmorgen. Al die naampjes is mensenwerk. Dat zijn namen voor eigen werkplaatsjes. Waarbij als je niet uitkijkt, nog een concurrentiestrijd gaat krijgen ook. Bij ons moet je zijn. En als mensen zeggen, alleen bij ons moet je zijn, dan wordt het wel helemaal gevaarlijk, hè? U mag best weten, en ik ga er nu niet te diep op in, hoor, maar dat is mijn diepste drijfveer om in de PKN mijn plaats in te nemen. Misschien wel de slechtste kerk van Nederland. Laat maar heel eerlijk zijn. Waar zoveel aan de hand is. Waar zoveel is wat niet naar het Gods woord is. Maar wij mogen staan hier in de bron op schrift en belijdenis. Heer, het is uw kerk. En een volmaakte kerk is er niet. U hebt het zelf gezegd. Kaf en koor, het groeit samen op. Totdat u komt, Heere Jezus. En dan moeten we onze plek innemen. Ja, ook in de eerste christengemeente, was het niet allemaal. Was gelijk in Ananias en Safira. Je zag waar de Heilige Geest komt, gaat de duivel ook tekeer. Ook in de gemeente van Korinthe was zoveel aan de hand. Dus zit er dan eenheid in een kerkverband? Nee, de eenheid zit er in de kerk met een hoofdletter. Dat zijn allen die de verschijning van onze Heere Jezus Christus hebben liefgehad. Jood en heiden. En daarom zijn wij hier. En daarom zijn anderen buiten. Maar dan kun je van harte zeggen, broeder of zuster in de Heere, die misschien een ander kerkelijk kleurtje hebben. Maar zeker kun je elkaar vasthouden. Ondanks dat wij, ja, ik zeg het maar, in de slechtste kerk van Nederland zitten. Ja, wij blijven staan op dat ene fundament. Christus en die gekruisigd. Maar dat doet ons ook niet boven anderen staan. Dat kan niet, dat mag niet, dat is goddeloos. Het doet ons beseffen dat God zijn kerk bouwt, dwars door alles wat mensen doen heen. Ondanks alle verschillende namen. Het doet mij beseffen dat Gods kerk zo oneindig veel groter is dan mijn kleine plaatsje. En zoveel veelkleuriger is dan ik mij voor kan stellen. En vanmorgen gemeente in ons Bijbelgedeelte zien we wat het betekent. Hoe wij als heidenen nu ingelijfd mogen worden. In die heerlijke belofte van Gods volk. Israël. En dat komt samen in Jezus Christus. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar het gaat erom dat wij gemeente levende stenen van dat huis zijn. Waarop we mogen bouwen. Want samen één gebouwd op diezelfde hoeksteen. Dat schept de verantwoordelijkheid. Want luister maar wat de apostel dan zegt aan het einde van onze tekst. Dan zegt hij, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dus eerst zegt hij, dat gebouw is een tempel, een woning van God. En in het Nieuwe Testament worden namelijk twee woorden voor tempel gebruikt. En het eerste woord is hieron in het Grieks. Dat mag u weer vergeten. Maar dat betekent eigenlijk het hele grote tempelcomplex. Als dat bedoeld wordt. Maar hier wordt een ander woord gebruikt. Het woordje naos. En dat duidt namelijk het centrum van de tempel aan. En jongens en meisjes. Ik ga jullie er weer bij betrekken. Wat is het centrum van de tempel? Wat was daar? Je ging het heilige binnen. En dan ging je het heilige der heiligen binnen. Wat stond daar in het heilige der heiligen? Jullie weten het, hè? De ark van God. Daar was Gods aanwezigheid. Dus als de apostel Paulus nu eigenlijk dat woordje tempel gebruikt, dan zegt hij, dat is het hart van God. De aanwezigheid van God, de ark. Daar is zijn gemeente, in het hart van God. Jood en heiden met elkaar verbonden. En waar gaat het nu om? Dat wij levende stenen zijn die gebouwd worden, die samen op dat gebouw rusten. Met dat fundament. Gemeente, jongens en meiden, zijn wij nu bouwmateriaal. Levende stenen die gebouwd worden op het fundament. Want dan word je gebouwd tot een woning van God. Voelen we met elkaar de verantwoordelijkheid? Je ziet hoe verantwoordelijk het is als Paulus ook in het volgende hoofdstuk verder schrijft. Wat het hem gekost is, heeft. Hij is zo'n levende steen geweest, maar hij heeft er zoveel moeite. Hij was een gevangene van Jezus Christus. Voor wie? Voor die Efeziërs die uit de heidenen getrokken waren. En met niet aflatende ijver was hij bezig in Gods koninkrijk. En wij? Wat bewerkt de Heilige Geest in u, in jou, in mij? Zit je hier en zeg je, nou ja, straks als ik ouder geworden ben, nou ja, dan zal ik wel netjes oppassen. Ik ben nu jong. En dan hoop ik wel wat trouwer naar de kerk te komen en zo. Ja, dan hoop ik ook nog wel eens zover te komen dat ik belijdenis kan doen. Maar als ik nu dat ga doen, dan moet ik zoveel aflaten en dan moet er zoveel weg zijn. Ik roep het je toe, hè. Ik heb het nog niet gedaan, ook in de kerkbode nog niet, maar dat komt de volgende kerkbode. Maar ik doe het misschien toch al vanaf de kansel. Wil je nou eens nadenken de komende tijd? Ik heb al van een aantal jonge mensen weer aanmelding mogen ontvangen om op beleidingscategorisatie te komen. Maar denk daar nou eens de komende tijd over na. Wat de Heere van jou vraagt als levende steen om te komen tot het doen van beleidenis. Of denk je, ik ga nog maar even door. Doet later wel. Wie weet hoe oud je wordt, dat weet je niet. We hebben allemaal gemeente de voorbeelden op ons netvlies. Van jonge mensen in ons dorp. Die uit dit leven zijn weggerukt. En dan? Wij zullen allemaal eenmaal rekenschap moeten afleggen. Voor al onze daden, gemeente. Jongens en meiden. En er zal maar één vraag aan jou gesteld worden. Op welk fundament heb jij gebouwd? Ben jij een levende steen geweest in dat prachtige huis wat God gebouwd heeft? Zijn gemeente, verenigd met Jood en Heiden, verenigd uit alle delen van de wereld om samen hem de eer te geven. O, wat verschrikkelijk, als je dan maar wat aangeklungeld hebt in dit leven. Genoeg met een beetje kerkgang. Genoeg met een beetje vrome sleur. Zonder dat het vuur van de Heilige Geest in je brandt. Laten we daarom gemeente vurig bidden en smeken. Om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. En dat mogen we ook elke maandag weer doen als we hier bij elkaar zijn. Dat God niet alleen in onze gemeente, maar heel ons dorp die geest aanblaast. Zodat wij levende stenen mogen zijn. Samen één, gebouwd op diezelfde hoeksteen. En dan komen we steeds dichter, gemeente, bij elkaar te staan. Dat is altijd het kenmerk van allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben leren liefkrijgen. Laten we doen. Voor al die broeder en die zuster in de gemeente die je ziet, die het moeilijk heeft. God vraagt het om voor elkaar te bidden. Maar dan kijken we ook verder. Ik begon mijn preek met het voorbeeld met die vakantietijden. Nog even. En dan vinden we elkaar misschien toch over kerkmuren heen. Maar wel met dit houvast. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij de weg, de waarheid en het leven. Geen andere weg tot de zaligheid. En dat is uiteindelijk, gemeente, het werk van de Heilige Geest. Dat er voor God een woonruimte in deze wereld gereed komt. Gelukkig zorgt de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest voor zijn kerk. Gelukkig wel. En in hem mogen we ons verblijden. Daar loopt het op uit. Dat huis mag zich verblijden. Daarom gaan we het zo zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Kom gemeente, zing je mee. Dan verheffen we ons hart tot God. Samen vervuld van die ene naam. Jezus Christus, als levende stenen gebouwd, totdat hij komt. Amen. Laten we het samen gaan zingen, gemeente, Psalm 45. En daarvan het eerste vers, Psalm 45, het eerste vers. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, wat bent u goed. U die zelf de scheidsmuur doorgebroken heeft. Ja, Heere, we hoorden het. Dat zelfs het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De weg is open naar de Vader, naar elkaar. Heere, zo hebt u zelf vrede gegeven in uw bloed, de Heere Jezus Christus, voor Jood en Heiden. Zodat u een kerk vergadert tot het eeuwige leven, o Heere, totdat u komt. En wij bidden, o God, van alle genade, kom spoedig, Heere Jezus. Mogen daarom vragen dat u uw kerk thuis haalt, verenigd in uw naam. Heere, wilt u zo met ons zijn, als uw gemeente voor uw heilig aangezicht. Heere, dan kent u onze noden, onze vragen. U kent de pijn van ons hart, maar ook de vreugde. En zo mogen uw naam ook danken, Heere, dat in het gezin van Frederik en Rianne Post een gezonde zoon geboren mocht worden. De kleine Geert, Heere, we danken u dat u nieuw leven gaf en dat u Rianne spaarde. Dat u alles goed maakte. Wilt u dit jonge gezinnetje, Heere, vervullen met uw liefde en genade. Mogen ze uw zegenende handen uitgestrekt zien over u. U gaf, Heere, ook na dat het nog niet zo lang geleden was, dat Frederiks moeder stierf, bijna een jaar geleden, weer nieuw leven. Zo zorgt u, Heere, ook voor vreugde en mag het gevoeld worden bij de pijn en het verlies wat daarmee samenhangt. Heere, ook allen die van de familie Post, die hier ook het verlies van ervaren, zegen ze zo als gezin en als familie. Heere, zo mogen uw naam ook danken dat Johannes Korf, die afgelopen dinsdag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, u hebt hem wonderlijk bewaard en gespaard, Heere. Het had zo anders kunnen aflopen. En wilt u ook verder voor hem zorgen, maar ook voor zijn familie, die in liefde om hem heen staat. En mogen ze uw kracht ook daarin ervaren. En ook Johannes, dwars door alles heen, uw liefde in zijn hart mag ervaren. Heere, zo bidden wij ook voor Elisabeth Post. Heere, u kent ook haar nood, haar zorg, haar verdriet. Heere, dan is het u alles bekend, hoe ze ook de afgelopen week de gang naar de begraafplaats moest maken. Wilt u voor haar zorgen? Wilt u haar ondersteunen met uw eeuwige armen? En mag zij uw troostende nabijheid ervaren? En zegen ook allen die om haar heen staan, Heere. En mag ze daar ook de steun van ervaren. Heere, wij bidden u ook en wij danken u voor Wilma van Veen van de Hooiland 51. Die de afgelopen week een borstonderzoek kreeg. Waar het zo spannend was biopte genomen. Maar Heer, u hebt wonderlijk goed gemaakt. Het was gelukkig goedaardig. Al moet er wel een operatie volgen. Dan bidden wij, Heere, wilt u haar ondersteunen. Ook als nog niet duidelijk is waar en wanneer en hoe. Maar wilt u haar nabij zijn. En haar kracht geven in alles. Maar wij danken u dat u het goed gemaakt hebt. Dat we daarin de rust mogen ontvangen. Wilt u haar met haar gezin ook nabij zijn, Heere. En alles geven wat nodig is. Heere, zo bidden wij ook voor Fokke en Mirte Imthorn. Die aanstaande vrijdag 11 juli in het huwelijk open te treden. Wilt u ze ook uw kracht verlenen. Mag het een mooie dag zijn. Gericht op uw eer. En wilt u ze alles geven wat nodig is. O, we dragen ze aan u op, Heere. Ontferm u zo. Zo bidden we ook, Heere, voor onze gasten die in ons midden zijn. De familie Kwakenaak, het Nieuwe Tongen. Heere, ze hebben veel meegemaakt. Ziekte, verlies. U kent hen. Ze zijn hier vaker te gast, Heere. En daarom bidden wij ook voor hen. Wilt u ze ook uw zegen ook daarin geven. En mogen ze alles uit uw hand verwachten. En mogen ze zo ook met vreugde ook de zang op hun lippen nemen tot eer en glorie van uw grote naam. Heere, zo bidden wij u ook voor onze oudste broeder, Israël. Heer, u kent alle noden, zorgen en alles wat er tegen dit land opkomt. Maar Heere, u zorgt, dat weten wij. Ontfermt u zich, maar ontfermt u zich boven alles. In die die wetenschap dat zij mogen leven uit u, de Messias, Jezus Christus, en die gekruisigd. Leer hen daarop zien, Heere, en geef hen ogen van geloof. Zo dragen we elkaar aan u op. En wij bidden om uw zegen, om uw genade. Breng ons ook vanmiddag weer hier in uw huis, Heere. Mogen we daarin ook weer uw stem horen. Geef alles wat nodig is. Wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog ten slotte van Psalm 147 en daarvan het eerste en ook het zesde vers. Psalm 147 vers 1. Laat zeer een lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En ook het zesde. De Heer betoont zijn welbehagen. En wat er verder volgt. Psalm 147 vers 1 en 6. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.